Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook de gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee Gooyert uit Nijkerk zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke. Mevrouw Wilma Verwij zal deze week een operatie ondergaan, gevolgd door een traject van bestraling en kuren. Jens Bakker is afgelopen week begonnen aan zijn vijfde chemotherapie in het Prinses Maxima Centrum. Zaterdagochtend is Liandra Spunde, de pleegdochter van Benny en Bettineke Visser, met erg hoge koorts opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. De tweede is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in augustus bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet. We zingen nu als voorzang Psalm 73, vers 12 en vers 13. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen de dienst om samen te gaan zingen Psalm 116, de eerste drie versen. 116, het eerste, tweede en derde vers. gemeente, we gaan luisteren naar de 10 geboden en ook naar de samenvatting die Jezus daarvan gaf. Daarna gaan we zingen de 79ste psalm en daarvan het 4e vers. En ik denk dat onze kinderen zullen denken, ja, wat is dat? Euveldaad. Onze euveldaad. Nou, dat zijn onze misdaden. Dat zijn al onze verkeerde dingen. En dan staat er verderop ook nog, uw trouw kom ons te stade. Wat is dat? De trouw van de Heere, die komt ons te hulp. Mooi, hè? Nu gaan we lezen uit Exodus 20. Toen sprak God, ook vanmorgen hier, spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Dat betekent dat de Heere heilig jaloers is op zijn eer. Die wil hij niet delen, jongens en meisjes, met andere goden of met andere mensen. Een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet onnodig. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt apart zet van de andere dagen. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En na Pasen houden wij de 1e dag van de week zoals nu vandaag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken of overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Daar kwam een wetgeleerde aan de Heer Jezus vragen, wat is het voornaamste gebod in de wet? En toen zei Jezus, dat is, u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Maar er is ook nog een tweede en dat is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben, net zoals uzelf. Door deze 2 geboden wordt heel het woord van God in een hoofdsom samengevat. Amen. Laten we nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, zo zijn we alweer bij de laatste rustdag van augustus aangekomen. De vakanties die zijn grotendeels weer voorbij. De jongens en meisjes die gaan morgen weer opgewekt naar school. En de meesters en de juffrouws ook. En heren, wij weten wel dat in de volksmond gezegd wordt, de tijd vliegt. Maar hier in de kerk zeggen we het anders. Dan zeggen we met Mozes, wij vliegen daarheen. En dan is de vraag, waarheen? Waar gaat de reis naartoe? En wat een zegen als dat echt ook zo bij ons mag leven wat we gezongen hebben. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat we op weg zijn naar het vaderland, naar het vaderhuis, naar een van die vele woningen. Maar misschien zijn we niet verder gekomen nog dan dat we zeggen, ja, dat hoop ik maar. Heere, geef dat zekerheid mag worden. Dat we het echt geloven dat ook ons deel straks mag zijn. Of we zijn er nog helemaal niet zo mee bezig. Dan denken we, nou, dat komt nog wel, dat kan altijd nog. Maar nee, wilt u die gedachte bij ons wegnemen? Want het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Wilt u ons zo, Heere, bewerken met uw Heilige Geest? Dat heeft u al gedaan in de voorlezing van de wet. En we hebben er ook van gezongen dat we er zelfs van kunnen schrikken. En daarom moeten we bij de Heer Jezus zijn. En we danken u dat wij woorden van Jezus nu mogen gaan lezen. We bidden voor elkaar, voor degenen die mee verbonden zijn. Misschien zijn er nog mensen wel op vakantie. Heere, wilt u ons zo alle zegen en een zegen doen zijn voor elkaar. Help ons, want we hebben en weten niets van onszelf. We zijn diep afhankelijk van u. Hoor ons ook als we bidden om de vergeving van al onze zonden, al onze euveldaden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit het Lucas-evangelie, 18e hoofdstuk. Daarvan de versen 9 tot en met 14. Dat is maar een klein stukje. Klein maar fijn, 9, 14 van Lucas 18. Dat staat ook alleen in Lucas. En wat is de bekende gelijkenis van Jezus over de fariseer en de tollenaar? We lezen daar het woord van God als volgt. En hij, dat is Jezus, dat kun je zien, jongens en meisjes, want er staat met een hoofdletter, hè. En als je hoofdletters ziet, dan gaat het altijd over God. Dan gaat het over Jezus hier. Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat ze rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man, dat was dus die tollenaar, ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere, dat was die fariseer. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Gemeente, in deze gelijkenis, en u weet, Jezus heeft veel gelijkenissen verteld, verhaaltjes, die niet echt gebeurd waren, maar die wel konden gebeuren, zo uit het leven gegrepen met een bepaalde boodschap. In deze gelijkenis gaat het dus over 2 mannen, de fariseer en de tollenaar. Eigenlijk sloegen ze zichzelf alle 2 op de borst. Die fariseer, die deed het figuurlijk. Alsof die wilde zeggen: wat ben ik toch goed. Maar die tollenaar, die deed het echt. Die sloeg ook op zijn borst. Alsof die wilde zeggen: wat ben ik toch slecht. Nou, daarover gaat het straks. We gaan samen eerst nog zingen. En wel uit Psalm 6, daarvan de verzen 1 en 9. De 6e psalm, het eerste en het negende vers.
Thank you.
gemeente naar Gods naam genoemd. Toen ik lang geleden leraar godsdienst was op een school in Elburg, gaf ik eens een meisje van een jaar of 13 een 10 op de rapport voor godsdienst. Maar ja, ze deed alles goed en ze wist alles. Toen kwam de moeder op de ouderavond eigenlijk klagen. En die zei, dat is niks. Mijn dochter een 10, daar word je alleen maar hoogmoedig van. Maar ja, ze hadden eerlijk verdiend, dus die 10, die bleef gewoon staan. Het stond toch al op de rapport. In Israël waren mensen die gaven zichzelf een 10. En dat waren vooral de fariseeën. We kennen ze wel uit de Bijbel, hè? Dat was de zware partij, dat waren de mannen van de wet. Die dachten dat ze de wet wel heel goed konden houden en het gewone volk had hoge achting voor die fariseeën. Ze waren van zichzelf overtuigd, wij zijn rechtvaardig, het zit helemaal goed met ons. En ze keken minachtend op de scharen neer, vooral op mensen, ja, die bekend stonden als slechte mensen. Dus het zat met hen helemaal goed. Misschien hebben we dat ook wel, dat wij op andere mensen neerkijken. Mensen die waarvan wij zeggen, die doen nergens aan. Mensen van een ander geloof of misschien zelfs wel van een andere kerk, dat we zeggen, dat is niks. Nou, Jezus, die gaat dus hier door middel van een gelijkenis die fariseeën en anderen, want fariseeën zijn er altijd geweest, ze zijn er vandaag ook en misschien hebben wij er zelf ook wel wat van, die gaat hij een lesje leren. Twee mannen gingen alle twee naar de tempel om te bidden. Precies hetzelfde. Maar oh, wat was er een groot verschil tussen deze twee. Jezus let eerst op die fariseeën. Het was voor hen eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Naar de tempel gaan en bidden. Deze fariseeën uit de gelijkenis dus ook. Misschien kwam die er wel elke dag in de tempel, want de tempel was altijd open, niet zoals bij onze kerk. En bidden, dat was voor hem ook de gewoonste zaak van de wereld. En voordat we nou die fariseeën af gaan vallen, laten we daar nou eerst eens een goed voorbeeld aan hebben wat die man doet. Naar de tempel gaan, naar de kerk gaan en bidden. Maar dat is een goede gewoonte, dat lees je van Jezus ook. Hij ging ook naar gewoonte, naar de synagoge. En ja, veel gemeenteleden verwaarlozen de kerkgang. U bent hier met velen, maar er zijn er vast ook nog een heleboel die wel lid zijn van de kerk, maar het misschien wel een beetje niet zo nauw nemen, zo af en toe is. Als alles meezit, als je tijd hebt en je hebt zin, dan ga je eens een keertje naar de kerk, helaas. Er zijn de mensen die zeggen, ja, maar de kerk, ja, daar kunnen ze het je ook niet geven, hoor. Het zit hem niet in de kerkgang. Maar laten we nou vanmorgen eens zeggen, daar zit het nou juist wel in. Want daar valt de slag gewoonlijk in een mensenleven, daar gebeurt het. Daar neemt de Heilige Geest ons onder handen, daar leert hij ons Wat een mens leren moet voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij werkt met het woord, hij werkt in de prediking. Nou, daarom moet je er ook zijn, niet zo weinig mogelijk, maar zo vaak mogelijk. En die farizeeën, ja, die zijn helemaal een goed voorbeeld voor kerkverlaters. Zoals die er ook heel veel zijn. Die zijn er misschien hier ook wel vast wel. Mensen die zeggen, ja, ik doe niet meer mee. Ze zien me daar niet meer. Afhakers, zeggen we dan. Hè? Misschien wonen ze wel onder ons eigen dak. Daar lig je er 's nachts van wakker. En dan zegt u, ja, wat kunnen we daar nog aan doen? We kunnen alleen maar bidden. Ja, als we dat dan ook maar doen, hè. En dan, oh, dan soms, dan valt het zo mee, hè. Want dan wordt een afhaker opeens een inhaker. Dan is er wat gebeurd. Dan heeft de Heilige Geest op de een of andere manier ingegrepen. Geweldig. Dus laten we daar beginnen. Goed voorbeeld. Maar ja, nou gaan we verder. En nou lezen we dingen. Dat is geen goed voorbeeld. Daar moeten we die farizeeën niet in volgen. Want wat doet die man? Die vertelt zichzelf en de Heere God hoe goed hij wel is. Wat hij allemaal niet doet en ook wat hij wel doet. En dan zie je wel, ja, die man is een toonbeeld van hoogmoed. Die heeft het zo getroffen met zichzelf. Je hoort hem niet over nood en schuldbesef heeft hij kennelijk ook niet. Hij heeft eigenlijk ook geen genade nodig. Dat is nou pure eigen gerechtigheid, hè. Je hebt ongerechtigheid, dat zijn onze zondes, onze schuld. Zoals Psalm 65 zingt, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar je hebt ook eigen gerechtigheid. Dat is dat je jezelf een 10 geeft of in elk geval wel een voldoende. Je hebt ook nog een andere gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid van de Heere Jezus. En die moeten we allemaal hebben, wil het goed komen. Ja, die man die kan dus eigenlijk zo de hemel in. Die heeft alles. Die heeft zijn eigen verdiensten. Die heeft helemaal de Heere Jezus niet nodig in zijn leven. En dan vertelt hij dat ook. Hè? Ja, bidden, dat doet hij dus al. En vasten en de 10e geven van alles wat hij bezat, dat was eigenlijk meer dan eigenlijk gevraagd werd aan de mensen. De Heere kon met zo'n man wel tevreden zijn. De Heere die kon die fariseer eigenlijk wel bedanken. Bedankt man dat je zo bent. Niet zoals al die slechte mensen, rovers en overspelers en zoals die tollen daarachter in de tempel. Het is geweldig met je. Wat staat er tegenover hoogmoed? Dat is ootmoed. Ootmoed met 2 o's, jongens en meisjes. En een O, die schrijf je hetzelfde als een 0, hè? Ootmoed, O en een 0. Ootmoed is dus eigenlijk nulmoedig. Dat je jezelf een 0 geeft. En er is zo'n rijmpje, nieten en nullen. Die wil God vervullen. Nou, ootmoed staat niet in het woordenboek van deze man. Staat het in ons eigen woordenboek? Want zijn we daar van nature ook allemaal niet goed in eigen dunk, dat we het ook wel goed getroffen hebben met onszelf en dat we veel beter zijn dan andere mensen, dan die en die. Het gaat eigenlijk best goed in ons leven, het gaat ons aardig af. Eigen gerechtigheid. Gemeente, is daar ook een geneesmiddel tegen? Jawel, dan moet je niet naar de apotheek, maar dan moet je naar de Heere toe. Hè? Een geneesmiddel tegen eigen gerechtigheid, dat is zelfkennis. En hoe krijgt een mens nou zelfkennis? Door de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, de Geest van Christus. Als Hij onze ogen openmaakt voor wie en wat we zelf zijn, nou dan gaan we wel een toontje lager zingen. Als we gezien hebben wat er in ons eigen hart leeft en wat God van ons vraagt, ja dan vergaat onze eigen dunk. Dan krijgt een mens zonder besef. En laat mensen nou maar zeggen, ja, jullie altijd met die zonde gemeten. Ja, zonder kennis is er ook geen kennis van de genade, toch? En daarom, dat is noodzakelijk. Daar hebben we van gezongen, hè, in Psalm 79. Zonder kennis van onszelf. En dan blijven we eigenlijk in verloren toestand. En dan komen we niet verder. Dan kunnen we ook niet gevonden worden. Maar als u zegt, ja, ik ben eigenlijk een verloren mens in mezelf en met mezelf. Nou, dan komt het goed, hè? Want wat heeft Jezus gezegd? Er staat één hoofdstuk verder. Ik ben gekomen om te zoeken, om op te zoeken en te redden. Hier heb je het om te redden, om te zaligen, goede, beste, brave mensen. Nee, verloren mensen. Naar zulke mensen is de Heere Jezus op zoek. En zulke mensen worden gemaakt door het onmisbare werk van de Heilige Geest. Waarom vertelt Jezus dat nou hier over die fariseeën? Nou, tot onze vermaning. De Heere Jezus waarschuwt ons. Hij zegt, wees nou niet zo, zoals deze fariseer. Ook al komt hij naar de tempel en ook al staat hij daar met zijn neus vooraan te bidden. Zo moet het niet zijn. Volg hem niet na. Dat is één. Nou gaat Jezus naar die tollenaar toe. Zouden we allemaal weten wat een tollenaar is? Nou, stel je voor dat er eentje is hier in de kerk, of eentje die meeluistert die het niet weet. Dat kan, hè? Er kan zomaar iemand de kerk binnenlopen, zoals wel eens gebeurt. Een tollenaar was in dienst bij de Romeinse overheid, want de Romeinen waren de baas. En wat moest die tollenaar doen? Die moest geld ophalen. Er was veel geld nodig, veel belasting. En die tollenaars, ja, die haalden geld op bij de mensen. Maar ze gingen helemaal de fout in, niet alleen omdat ze bij de bezetter werkten, maar ze vroegen ook te veel. Stel dat ze 100 shekel van iemand moesten vragen, dan vroegen ze 200 en die andere 100... die verdween in hun eigen zak. Dus geen wonder, tollenaars, die waren in tegenstelling tot de fariseeën helemaal niet gezien. Tollenaars vonden de mensen, dat waren dieven, afpersers, fraudeurs. Zo iemand, als je die tegenkwam in de verte, dan ging je gauw een straatje om, daar kon je geen doel mee hebben. Gehaat waren ze. Nou, over zo'n man gaat het hier dus. Hij was vast ook gewoon een Joodse man. Die had misschien wel een Joodse godsdienstige opvoeding gehad. Wellicht was hij besneden op de achtste dag. Maar ja, hij had het verkeerde beroep gekozen. Waren er ook goede tollenaars? Nou, laten we eerst nog even vragen, waren er ook goede fariseeën? Of was het allemaal niks? Gemeente, daar waren ook goeie en wij kennen ze allemaal wel. Wat dacht u van Saulus van Tarse? Was toch ook een fariseer? En zijn leermeester Gamaliel, die later nog wel een goed woordje voor Jezus deed. En Nicodemus dan, die 's nachts bij Jezus kwam en merkte dat hij gelijk aan de beurt was, ook al was het in de nacht. Was hij niet een van de twee begrafenisondernemers van Jezus, samen met Jozef van Arimathea, dus goede fariseërs. Maar nou, goede tollenaars. Nou, we kennen er wel een paar die goede tollenaar geworden zijn, maar toen waren ze later geen tollenaar meer, maar die in aanraking kwamen met Jezus. Daar kwam Jezus langs het douanekantoor en daar zat hij, hè, Levi. De latere Matthäus, de Bijbelschrijver. Zo'n korte preek hield Jezus, dat je zou zeggen, ja, dat helpt niet, zo'n korte preek. Als wij hier vanmorgen een preek hielden van twee woorden, zou je zeggen, ja, die man die kan wel weer thuis blijven. Volg mij. Levi die stond op en liet zijn hele boeltje achter en ging met Jezus mee. En toen gebeurde er nog wat. Want toen hield hij een soort afscheidsfeestje. Wie heeft hij uitgenodigd? Zijn collega's, tollenaars en zondaars. Ze stonden aan elkaar gelijk. En die zondaars, dat waren openbare zondaars. Mensen die werden nagewezen, zoals wij ook wel doen. Die kerel, die vrouw. Wat er van hen geworden is, dat weten we niet. En dan nog één hoofdstuk verder. De baas van de tollenaars in Jericho, die zo graag Jezus ook eens een keertje wilde zien. Verder staat er niks over. Hij was al niet half bekeerd of zo. Alleen maar hij wou Jezus zien. En omdat het zo'n klein mannetje was en de mensen allemaal in de weg stonden, klom die toch in een wilde vijgenboom. En oh, wat een schrik. Want hij zag Jezus, maar Jezus zag hem ook. En Jezus kende zijn naam, Zacchaeus. Kom vlug uit de boom, want ik moet heden in uw huis blijven. Jezus opende zijn hart, opende zijn huis en opende ook zijn portemonnee. Een tollenaar. Maar nou hebben we deze tollenaar. Ook naar de tempel. Kwam die daar vaker? Nou, je kan denken eigenlijk van niet, hè. Dat de priesters tegen elkaar zeiden van, hé, kijk eens, er staat een tollenaar helemaal achteraan bij de deur. Kennen jullie die? Nee, die kennen we niet. Maar Jezus kende hem wel. En daar gaat het natuurlijk altijd maar om. Wat moet die man hier? Nou ja, hij komt hier ook om te bidden. En gemeente, nou letten we daar even op. Drie dingen wat we daarover lezen. Hij heeft zijn ogen neergeslagen. Hij kijkt niet vier recht op. Zo van, hier ben ik. Nee, alsof hij zichzelf schaamt over zichzelf. En dan het tweede, dat is dat hij inderdaad op zijn borst slaat. En jongens en meisjes, ja, wat zit er hier? Daar zit je hart, hè. Alsof hij wilde zeggen, ik heb een zondig, ik heb een boos hart. En daarom doe ik ook boze dingen. Uit het hart van een mens zijn de uitgangen van het leven. Als een mens steelt, dan is het wel die hand die dat doet, maar die wordt bestuurd door je hart. Daarom zegt de Heere toch ook, geef mij je hart. Dat doet die man, slaat op zijn borst. Hier huist mijn zonde. En dan begint hij te smeken. Een smeekgebed doet hij. Hij vraagt om genade. En dan vragen wij onszelf af, ja, hoe kan dat eigenlijk, hè? Hoe kon die man eigenlijk zo ver komen dat hij naar de tempel gekomen is, dat hij bidt, dat hij God nodig krijgt? Dat staat er niet bij, hè? Spurgeon, de prins van de prediker, die zegt dan, hij is door de Heilige Geest, daar heb je het alweer, de Geest. Hij is door de Heilige Geest gaan nadenken over zichzelf en over zijn leven, zijn goddeloze leven. En nou zoekt hij een uitweg. En dat doet hij op deze manier. En dus nog een keer, staat er niet bij, maar dat kan toch eigenlijk niet anders. Je gaat toch zomaar zo'n gebed niet bidden? Dat is toch niet een eigen ingeving? Dat is toch ook niet wat iemand anders voor je regelt op eigen houtje? Nee, hij is gestuurd. Misschien weet u daar ook van, dat u ook wel eens gestuurd bent van bovenaf. Een smeekgebed. Ja, Jezus die legt dat op zijn lippen, hè? Want Jezus vertelt dat in deze gelijkenis, zoals Jezus ook het Onze Vader op onze lippen legt. Nou, laten we eens even kijken naar dat smeekgebed. O God, zo begint hij. En dat is het juiste adres voor deze tollenaar. En voor ons, waar moet je heen, waar moet je wezen met je zonde, met je schuld? Petrus die heeft gezegd, tot wie zullen we anders heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Die woorden zijn alleen maar bij Jezus te vinden. Dus die man, die moet echt het van God hebben, niet van die priesters daar voor in de tempel, niet van die fariseer en niet van zijn geld en goed. Dat kan hem en dat kan ons niet redden. Nee, de Heere alleen. Wees mij. Hij is niet gekomen voor iemand anders. Hij is echt gekomen voor zichzelf. Mag dat? Mag je zo voor jezelf opkomen? Mag je een beetje egoïstisch zijn? Zeker, want het geloof is toch een persoonlijke zaak. We moeten toch allemaal zelf ook de Heere Jezus nodig krijgen, hem leren kennen, hem leren volgen. We hebben dat nog gezongen vanmorgen. Och Heer, och werd mijn ziel, daar heb je het, mijn ziel, door u gered. bidden we dat ook wel eens. We zingen het graag, maar dat we het ook bidden. Heere, red mijn ziel. O God, wees mij. En dan staat er de zondaar. Misschien heeft u een Statenvertaling voor u. Daar is niks mis mee, want daar hebben 100 jaren mee gedaan. Hè? Maar in de Statenvertaling, daar ontbreekt dat woordje de. Er staat in de herziende Statenvertaling wel. De zondaar. En dat staat er ook. Dat moet er ook staan. De zondaar. Ja, wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt wel wat uit. Die tollenaar die bedoelt niet te zeggen, ja, wij zijn allemaal zondaars. Heel Jeruzalem, allemaal zondige mensen. Daar ben ik er gewoon ook een van. Nee. De zondaar, dat wil zeggen de speciale zondaar. De grote zondaar. Zoals Paulus. Waarvan ik de voornaamste ben. En dat is mooi om te weten, want het kan voor de slechtste van heel Alblasserdam. Het kan voor een ieder van ons. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat is dat ook alweer, genade? Genade, dat is onverdiende goedheid van God voor zondige mensen. Wat kom je dat vaak tegen in de Bijbel? En wat hoor je dat vaak in de prediking? Jongens en meisjes, als je dat woord hoort, genade, dan moet je altijd maar denken, onverdiend. Ik heb het niet verdiend, maar de Heere Jezus, die heeft het verdiend voor mij. Gena, o God, hoor mijn gebed. De zondaar, de doelmisser, betekent het eigenlijk, ik mis het doel dat God aan mijn leven heeft gesteld om te leven tot Gods eer en nou leef ik tot mijn eigen eer. De zondaar, genadig. We hadden het net over een korte preek van Jezus en dit is eigenlijk ook maar een kort gebed, hè. U denkt misschien, gebeden moeten altijd heel lang zijn. Ja, dat kan, dat mag. Maar als de nood hoog is, dan worden onze gebeden misschien wel een beetje korter, een beetje kleiner. Dan is misschien alleen nog, Heere, help mij. Zoals een drenkeling, die houdt ook niet een heel verhaal, die roept alleen maar, help, wees mij genadig. Het tollenaarsgebed. Die rijke tollenaar is een arme bedelaar geworden aan de troon van Gods genade. En werd hij verhoord? Ja, hij werd verhoord, zeker. Want hij gaat naar huis als een gelukkige man. Want er staat, hij is gerechtvaardigd. En wat is dat nou gerechtvaardigd? Dat wil zeggen, de Heere heeft zijn zonde genadig vergeven. Van die fariseeën niet. Waarom niet? Ja, die had geen zonde. Die had geen vergeving nodig. Die had geen genade nodig. Die had alles zelf in huis. Maar die tollenaar die had zelf niks. Vergeving van zonde, gemeente, dat is wat, hè? Hoe kun je dat nou eigenlijk weten? Dat is wel een belangrijke vraag, hè? Hoe kan ik nou weten dat mijn zonde genadig vergeven zijn? Om Jezus wil, door zijn verdiensten. Gemeente, kun je dat eigenlijk weten? Ja, dat kan je wel weten. Als je nou echt in de Heer Jezus geloven mag. Dat Hij je borg geworden is. Het enige vaste fundament van onze zaligheid. Dan mag je geloven in de vergeving van de zonde. En dan zul je zalig worden. Want wie in Hem gelooft, zal zalig worden. Zo lezen we toch? Ja, maar hoe weet je dat dan? Wie zegt dat dan tegen je? Waar kun je het dan mee doen, gemeente? Alweer de Heilige Geest. De Geest getuigt met onze geest dat wij bij Jezus horen. Dat wij kinderen zijn van God. We hebben net gezegd, niet doen wat die fariseeën deed. Maar nou tenslotte zeggen we, gemeente, wel doen wat die tollenaar deed. Het is eigenlijk een aansporing van de Heer Jezus. Eigenlijk een uitnodiging voor een ieder die deze gelijkenis hoort. Mensen, zo moet het gaan. Een tollenaarsgebed. Dat wordt gehoord niet alleen, maar ook verhoord. En nou ga ik het heel Alblasserdam vertellen dat mijn zonden vergeven zijn, gemeente. Nou, het hoeft niet in de huis-aan-huiskrant. Want we gaan nou zingen op Psalm 32. En hoe staat het daar ook alweer? Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Vertel het maar aan de Heer en leef zelf maar uit die vergeving van de zonde. En als u zegt, ja, maar ik geloof er niks van hoor, dat dat ook voor mij is, dan maar bij de Heer aankloppen, want de aanhouder wint. En nou Jezus, tenslotte, hè, de toepassing. Wie zichzelf vernedert, die gaat omhoog. Maar wie er met zichzelf omhoog gaat, die wordt vernederd. En dan moet ik denken aan Johannes de Doper. Wat zei die ook alweer? Hij, Jezus, Hij moet wassen, Hij moet omhoog. En dan ga ik ook omhoog. Nee. Nee, Hij omhoog. En wij naar beneden. En gemeente, weet je wat zo mooi is, hè? Wie zichzelf een nul geeft, die krijgt toch een 10. Want dan zet Jezus er een 1 voor. En die 1, dat is het kruis van Golgotha. En zo kun je binnengaan in het eeuwig zalig hemelleven. En wie zou dat nou niet wensen? Wie zou dat nou niet zoeken? Wie zou er nou niet om vragen voor zichzelf en voor een ander? O God, wees mij de tollenaar genadig. Maar ook, o God, wees mij de fariseer genadig. En zo houden we aan in het gebed, altijd maar weer. O God, wees mij genadig. Geef het aan een ander, maar doe het ook aan mij. Amen. Gebeden, we gaan die psalm zingen. 32, de versen 1 en 3. Het eerste, derde vers van de 32e psalm. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heere, zo was het met die tollenaar dat hij in vindenstijd, toen hij gevonden was, met ootmoed smekend tot u kwam. En dat wij de voetstappen van deze man mogen drukken en voor het eerst en telkens weer opnieuw hem daarin mogen volgen. We danken u, Heere, voor deze gelijkenis van de Heere Jezus. Het is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal. Een kind kan het volgen. En wij danken u, Heere, dat vaak zo is, dat niet op elke bladzijde de Bijbel moeilijk is en ingewikkeld is en dat je er niet bij kan. Maar zo eenvoudig, wie in de Heere Jezus gelooft, die zal zalig worden. We bidden voor de gemeente, Heer. We bidden voor degene die op de ziekenlijst staan. En zulke lijstjes zijn er elke week. Ze zijn er ook hier nu vanmorgen. We bidden voor mevrouw Wilma Verwij, die een operatie moet krijgen en een traject gaan van bestralingen en kuren. En we bidden, Heere, voor genezing, of u de middelen wil zegenen. Wat zou dat groot zijn, en dat we daar ook maar zelf voor mogen bidden, voor Wilma en de man Jan Willem. We bidden ook voor de kleine Jens Bakker. 6 jaar nog maar en naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Heere, dat het slagen mag, dat het goed mag gaan, en dat u ook hen die om hen heen staan, dat hele gezin, nabij wil zijn. En ook degene die daar werken, die daar behandelen en die daar verzorgen, en al die kinderen. We bidden ook voor Liandra Spunde, de pleegdochter van Benny en Petrineke Visser, die met hoge koorts is opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis. Heere, wilt u het ook daar goed maken en dat de koorts mag wijken. We bidden ook voor pastoraal medewerker Jan van Wijngaarden en zijn vrouw Yvonne, dat de schoonmoeder is overleden op 87-jarige leeftijd woensdag, en dat er een begrafenis zal zijn woensdag 2 september. Heren, wilt u hen vertroosten en wilt u alle vertroosten die vooral ook kort geleden aan een open graf van een geliefde hebben gestaan. Maar ook als het al langer geleden is, Heren, wilt u bij ons zijn, bij die lege plaatsen en bij die slagen die soms vallen. Heren, we danken u ook hartelijk dat die jongeren die in Zambia geweest zijn weer veilig thuisgekomen zijn. En dat ze daar hun vrijwilligerswerk hebben mogen doen. Wat is het fijn dat jonge mensen zich daartoe geroepen weten. En dat u hen heeft gespaard. We bidden ook voor die mensen die zij daar ontmoet hebben. En misschien wel in moeilijke omstandigheden. Misschien wel in armoede. Heere, ontferm u over de mensen in Zambia en in andere Afrikaanse landen zoals Soedan en zoals ook Congo, waar altijd gevochten wordt en waar nu ook ebola is, waar zoveel mensen overlijden, Heere, dat er iets gevonden mag worden om deze vreselijke ziekte te bestrijden. We bidden ook voor de dokter van de GZB die daar werkt, dokter Godeschalk, die daar is met zijn vrouw en kinderen, dat ze ook gespaard mogen worden. En we bidden voor alle zendingsarbeiders en alle zendingswerk, en ook voor zendingen in Nederland. En dan bidden we ook voor onze jongens en meisjes en degene die hen onderwijzen, voor degene die studeren hier of daar, Heren. U bent gelukkig overal. Op bergen en in dalen zingen we wel eens. Overal is God. En we hebben u ook overal nodig. Heren, nu gaan we zo weer naar huis. Wilt u ons een goede rustdag geven? En ook de gemeente vanavond bij elkaar roepen en bij elkaar brengen. En ons ook voorbereiden voor de volgende zondag, als u het geeft. Als er een heel bijzondere dag is, een heel bijzondere dienst is. Ook voor hem die dan bevestigd zal worden, die ook hier bij ons is. Heren, maak het zo alles wel. Wilt u ons bidden horen en ons ook verhoren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nog samen een lied zingen uit Weerklank. En wel lied 490, heel toepasselijk. Jezus neemt de zondaars aan. Dat is vers 1 en we zingen ook vers 5. 1 en 5 van lied 490 en ik herinner nog even aan de collecten voor de stille hulp en voor het kerkbeheer. Dat is de tweede collecte en ook de extra collecte is voor dat doel. Er staat onder: alle collecten zijn van harte aanbevolen, maar dat had u zelf al begrepen natuurlijk. We gaan nu zingen, 490, 1 en 5. Gemeente, gaan we dan u heen in vrede, ontvangen wij de zegen van de drie enige God en wees een zegen voor uw of jouw naaste. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostende gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allemaal. Amen.